Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
Ja, voor het eerst in zijn tijd als premier van het Verenigd Koninkrijk heeft Rishi Sunak zijn land gecommitteerd aan militaire actie. Zoals vanouds onder de vleugel van de grote broer Amerika. En het gaat om luchtaanvallen in Jemen, gericht op de Houthi-rebellen die de commerciële scheepvaart op de Rode Zee aanvallen. Welke rol speelt het VK in dit conflict en welke rol speelt dit conflict eigenlijk in het VK? Dat zijn eigenlijk vragen die ik deze week met je wil bespreken. We gaan het niet per se hebben over het conflict zelf. Daarvoor raad ik iedereen de uitstekende dagelijkse podcast Boekestein en de Wijk aan. Maar wij kijken deze week naar de Britse kant. En dan wilde ik beginnen, Lia, met de vraag hoe het VK eigenlijk in deze situatie verzeild is geraakt.
Je bedoelt die aanslagen op de Houthi-stellingen bij de Rode Zee. Omdat de Verenigde Staten al langer van plan was die aanslagen uit te voeren. En dan doen de Britten bijna altijd mee. Onvermijdelijk als dit is bijna onvermijdelijk als er dit soort acties zijn. Dat de Britten, denk aan Irak, maar denk ook aan andere oorlogen. Ja. Toch altijd gezien worden als de meest betrouwbare partners. Ook omdat het wapenmaterieel van de Britten vaak afhangt. Van de Verenigde Staten, omdat het daar ook vandaan komt. Ik kan me maar één recente oorlog herinneren, en dat was de Vietnamoorlog, relatief recent, waarbij de Britten niet meedeenden. Dus eerlijk gezegd is het een vrij eenvoudige beslissing geweest om mee te doen. De Britten zeggen ook, kijk, het is ook een kwestie waar wij ons helemaal mee kunnen identificeren. Het is een kwestie van het verdedigen van de zeevaartroutes. Ja. Die zijn internationaal en die moeten veilig zijn. Wat de Britten betreft is dus echt een kwestie van commercie. Het heeft helemaal niets te maken met een oorlog op Jemen. Het heeft ook helemaal niks te maken met het ondermijnen van de Houthis. En ook helemaal niks met Gaza. Ja. Terwijl, zoals je weet, de Houthis juist de schepen de Rode Zee uitschieten uit protest tegen die Israëlische bombardementen in Gaza.
Ja.
En ik denk ook, maar dat hoor je natuurlijk de politie niet zeggen, maar dat lijkt mij ook dat in het achterhoofd iedereen zich er erg van bewust is hier, dat met het dichtknijpen van de Rode Zee, dat het vrachtvervoer zo ontzettend veel duurder maakt, omdat die dus die lange route langs de Kaap de Goede Hoop moeten doen. En die extra kosten kan het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in de recessie storten.
Ja, ja, ja. En ze zijn eigenlijk een soort junior partner, hè, als ik de rol van Londen in ja, het conflict moet schetsen.
Ze zijn een junior partner. Maar net denk ik als de Haas Nederland te benoemen en anderen die misschien geen actieve militaire rol spelen, maar wel een andere, dat is natuurlijk toch belang, van belang, hè, ter wille van de presentatie van dit conflict. Voor binnenlands gebruik, voor buitenlands gebruik, dat je het laat zien als een internationale coalitie.
Ja.
Maar weet je, wat de Britten betreft, wat je hoort is dat de minister van Defensie, Grant Shapps, die had het over een eenmalige aanslag. Ja, dan vraag je toch af, hoezo eenmalig? Hè? Zijn de Houthis voldoende afgeschrikt hierdoor? Ik bedoel, ze zijn niet bang voor bommen. Ze zijn jarenlang gebombardeerd door de Saoedi's. Hè, die dachten het is ook dat dit een kwestie van een paar weken was, voordat Jemen aan hun voeten lag. En ik geloof dat de Saoedi's daar 7 jaar dat land gebombardeerd hebben. Het ook een beetje denken aan Poetin met Oekraïne. Die dacht ook, dat is een kwestie van dagen, ja, hooguit weken. Interessant hoe despoten nooit de info hebben die wij hebben. Misschien dat alle discussies afgeknepen zijn. Hè, dat ze alleen maar goed nieuws horen. En ja, dat de echte problemen, de realiteit nooit te oren komt. Maar hoe dan ook, wat Londen betreft, in dit geval. Het is doelgericht geweest, zegt Londen. Die aanslagen op de positie van de Houthis in Jemen. Het ging alleen om stellingen aan de Rode Zee. Lanceerbasis voor raketten en drones en zo werden gebombardeerd. Dat was noodzakelijk en proportioneel. Einde citaat. En het was ook, zeggen de Britten dan, juridisch gerechtvaardigd. Hè, want 70% van, dat is natuurlijk ook een reden waarom ze meedoen. 70% van de Britse BBP draait om handel. Hè, en als die handel wordt aangevallen, dan heb je het recht tot zelfverdediging. Maar nogmaals, is het een eenmalig iets? Ik weet niet of hoe de Britten denken over nieuwe actie, de regering bedoel ik. Of ze dat uitsluiten, lijkt mij sterk. Ik vond het ook opmerkelijk dat de minister zei letterlijk dat de bombardementen beperkt waren en niet escalerend. Hoe kun je dat zeggen? Zoals iemand, deze bommen zijn in beperkt niet escalerend. Hallo, hang je dat eraan aan een kaartje? Dat is commentaar in de Times luidde, een satirisch commentaar weliswaar. Stond er misschien op die bommen, sorry, weet je wel. Het zijn immers Britse bommen. Maar ja, de geschiedenis leert door dat je dat niet in de hand hebt, of het escaleert of niet. Londen kan blijven zeggen, niks doen is geen optie. En we hebben alles geprobeerd wat een feit is. Hè. Jarenlang is er overlegd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zag zoiets al aankomen of vreesde ervoor. Dus daar ging lange diplomatie, overleg aan vooraf. Hulp ook, hè. Een van de armste landen toch, Jemen.
Ja.
Maar goed, het kan zijn, zeggen ze hier, dat de oorlog in het Midden-Oosten zich uitbreidt. Dat hoorde ik de oud-minister van Buitenlandse Zaken, William Hague, zeggen. Maar, zei hij, de escalatie in de Rode Zee is gereduceerd.
Ja.
Tja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Nee, en uiteindelijk, je zegt het al, hè, er is heel lang is er met andere middelen geprobeerd om deze situatie eigenlijk te voorkomen. En toch ging het ineens heel snel. En daar heeft Grant Shapps, de defensieminister, ook een discutabele rol eigenlijk in gespeeld. Hè? De Amerikanen waren niet zo blij.
Nee, precies. De manier waarop en naartoe. Naar die aanslagen van afgelopen vrijdag. Nee, daar waren de Amerikanen dat niet helemaal happy mee. Het was uitgelekt dat er een donderdagochtend een kabinetsberaad zou zijn om 7:45 in Downing Street. En je moet weten, normaliter als er een COBRA, dus een ontmoeting is van topministers, waar ook vaak, omdat het dikwijls in dat opzicht om een militaire situatie gaat, dan zijn er ook chefstaven bij betrokken vaak. En die worden elders gehouden in Westminster. Maar in dit geval was er een kabinetsberaad om 7:45. Hè, 's ochtends. En je weet, hè, Downing Street is maar een hele kleine straat. En meestal als er iets gebeurt, waar de premier of het kabinet bij betrokken is, er staat een heel leger op de stoep van media, van fotografen, cameraploegen, correspondenten en verslaggevers en zo. Dus dit keer ook. En alle politieke grootheden die kwamen voorbij. Downing Street ingelopen, waaronder minister van Buitenlandse Zaken David Cameron. Dus het was vrij duidelijk, hey, dit kabinet zou overleggen, zou best eens kunnen gaan over mogelijke militaire aanslagen in Jemen.
Ja.
Dus dat was niet, niet gelukkig. Maar inderdaad, minister Shapps maakt het nog erger. Want ongeveer 24 uur voordat die bombardementen op vrijdagochtend begonnen, werd hem gevraagd, hey minister Shapps, wat denkt u? Gaat het gebeuren of niet? En toen zei hij, watch this space. Let maar op, zei hij.
Ja.
Nou ja, dat is net zo, dan kun je net zo goed een WhatsApp bericht sturen aan Houthi-leiders, jongens, we komen eraan.
Ja. De Amerikanen dus waren er nog niet.
Washington was hier niet. Nee, en ze hingen nog in de lucht. En die gevechtstoestellen die vlogen ook laag over gevaarlijke doelen. Dus Washington was echt boos. En het politieke contact, heb ik begrepen, werd ineens kant gesteld. Ineens droogde dat op, weet je. Dus Londen kon niet meer in Washington bij zijn connecties terecht. Ze wilden voorkomen dat er nog meer zou uitlekken.
Ja.
Dus alles viel dicht in Stoem in Washington.
Ja, en die Grant Shapps, die kennen we van eerdere ministersposten. Hè. Hij heeft op energie en klimaat gezeten, op business and trade, dus zakenkanten, transport. Ja. Wat is dat voor figuur?
Connor, hij heeft de afgelopen 12 maanden heeft hij op 5 verschillende plekken gezeten. Precies, maar dan 3-dubbele speed. Kijk, elders is dat misschien een teken van mislukking. Hè? Als je je bedrijf 5 keer een jaar van bestuursleden wisselt, dan denk je, mm-hmm. misschien moet ik toch eens eruit stappen. Maar in Groot-Brittannië geldt dat als goed nieuws. En zeker wat Shapps betreft, getuigt dat, vinden ze hier van een lange adem, van duurzaam. Maar hij is, hij is multi-inzetbaar inderdaad, die Shapps. Hij is ook een van de ministers voor de Today Program. Daarmee worden ministers, staatssecretarissen aangeduid, wat cynisch door de Britse media hier, als ze gezien worden als goede sprekers, weet je wel, die normale taal gebruiken. En dan worden ze vaak naar voren geschoven door Downing Street met, nou ga jij de mediaronde vanochtend maar eens doen.
Ja.
Dus minister voor Today Program, dat is een radioprogramma van de BBC. En dan zie je inderdaad dezelfde ministers op alle banken en sofa's, van de ontbijt-tv tot en met serieuze ochtendprogramma's aantreden. Nou, Grant Shapps is daar een van, de goede communiceerder.
En doet hij het politiek gezien ook, buiten zeg maar dat hij telkens gepromoveerd wordt? Krijgt hij ook dingen voor elkaar?
Hij wordt vooral, krijgt iemand dingen voor elkaar. Er gebeurt gewoon heel weinig. Daar hebben we het al eerder over gehad. Er gebeurt eigenlijk niks hier. Omdat er gewoon de belangrijke zaken die nu gebeuren. Ik bedoel, het vriest hier op dit moment. En iedere week komen er weer daklozen bij. En dan zou je zeggen, dit is een probleem. Hè? Vooral met deze temperaturen wordt niet over gepraat. Dakloosheid in Londen met name is zo ontzettend groot. Niemand. Het is geen politiek onderwerp.
Ja.
Dus ik weet niet wat je bedoelt met voor elkaar krijgen. Maar wat ik wel weet is dat hij door Sunak en anderen wordt gezien als iemand die betrouwbaar is en die je weg kan sturen, al is het maar naar een studio voor een boodschap.
Ja.
Maar hij was inderdaad, het is ook hij heeft een interessante, en daarom wil ik, kijk, we gaan er meer tegenkomen. Dus vandaar dat ik vind dat het wel de moeite is inderdaad om daar wat dieper op in te gaan. Maar het is in zover een interessante man. Weet je dat hij pas 10 jaar in de politiek zit en dan nu al inderdaad zoveel ministersposten gedaan heeft. Maar hij heeft ooit, voordat hij de politiek inging, het is een ondernemer van huis uit, een gids om snel rijk te worden. En die heette ook Stinking Rich. En daarin legt hij dus uiteen hoe je razendsnel tonnen geld kon verdienen. Dat zou hij ook zijn blijven doen, het uitgeven van de gids, terwijl hij Kamerlid was. Daarmee kwam hij al negatief in het nieuws, omdat hij, dat mag niet, hè? De regels voor nevenverdiensten.
Ja.
Zou hij daarmee getreden hebben? Dat is nog omstreden. Maar als ondernemer opereerde hij onder 3 verschillende aliassen. Hij had 3 verschillende namen, waaronder 1 vrouwelijke naam die ik vergeten ben. Dus valse namen. En daarmee probeerde hij de aandacht te trekken van de media voor zijn producten. En daar wordt nog steeds erg mee gespot.
Ja.
Maar hij is ook als minister actief op sociale media, vooral TikTok. Ook leuk weet je, hij is een neef van de solo-gitarist van The Clash.
Oh.
En hij gaat, denk ik, maar hij gaat ook een grote rol spelen bij de verkiezingscampagne, denk ik. He, want zoals één oud-minister recentelijk zei, Grant Shapps stelt weinig voor, maar in dit kabinet van de middelmaat is hij wel een beetje een ster. Backhanded compliment, noemen we dat hier. Hè?
Ja, daar zijn ze goed in, hè? In hoeverre is dit conflict en de deelname van het Britse leger aan deze raketaanvallen in Jemen onderwerp van gesprek bij de Britten?
Nou, niet zozeer onderwerpgesprek bij de Britten. Die voelen zich echt niet betrokken. En ze zien het ook als een hele scherpe, strategische aanslag die het geweest is. Zonder bloed, zonder het vergieten van mensenlevens. Iets wat ver weg gebeurde en dus alleen om commerciële, of voornamelijk om economisch-commerciële doeleinden.
Ja.
Maar ik denk, dat gaat waarschijnlijk veranderen. Ik bedoel, er zijn een paar duidelijke toespraken geweest. Vooral die weer van die minister van Defensie, Grant Shapps, die het maandag had over hoe gevaarlijk de situatie wereldwijd nu is. Gevaarlijker, zegt hij, dan sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is geen vredesdividend meer. Hij voorspelde mogelijke oorlogen de komende 5 jaar... waarbij wellicht ook China, Iran, Noord-Korea bij betrokken zijn. Overal, de minister van Buitenlandse Zaken streept dat ook aan. Overal waar je kijkt zijn rode knipperlichten op het dashboard. Of knipperend rood op het dashboard, zei David Cameron. En daar, denk ik, dat raakt de Britten wel. Dat zet toch wel tot nadenken.
Ja, ja, ja.
Zoiets.
En als ze dan gaan kijken naar hoe hun eigen ministerie van Defensie, maar ook Defensie zelf erbij ligt. Als we kijken naar de defensieuitgaven bijvoorbeeld, de staat van de krijgsmacht. Hoe staat dat ervoor in het VK?
Nou, niet best. Kijk, in de Rode Zee werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de marine actief. Voor het eerst maakten ze luchtartillerie onklaar, ja, van een tegenpartij. Dus het is heel ongebruikelijk. Is het in staat tot veel meer? Kijk, de Britse defensie is al lang niet meer wat het was. Hè. Er is de afgelopen decennia eigenlijk, gepraat over vernieuwingen, over miljarden tekort op de begroting, de aanschaf van verkeerde of niet toereikende apparatuur, mislukte aankopen, noem maar op. En nu wordt er opnieuw gepraat over misschien wel een hele andere strategie, hè, die toch vanwege Rusland en Oekraïne meer gericht moet zijn op Europa. Hè, zonder daarbij de capaciteit te verliezen voor doelgerichte aanslagen op drones en raketinstallaties, zoals we zagen in Jemen. Maar ik bedoel, één voorbeeld was volgens de Daily Telegraph haalde de Britse marine inderdaad 7 drones neer. Maar Londen kon geen vliegtuigschip naar de Rode Zee sturen, want de marine heeft niet voldoende matrozen.
Hm. Ja, ja, dat is.
Dus het is
een
zeker iets
als continentaal Europa eigenlijk.
Precies. Precies, precies. Maar vergeet niet, hè, met Frankrijk is natuurlijk het Verenigd Koninkrijk de grootste militaire macht in Europa. Ja. Dus er wordt hier zeker gekeken naar hoe de Britten zich kunnen aanpassen in een heel snel veranderende, veel gevaarlijker wordende situatie wereldwijd.
Zometeen praten we door over de gevolgen van het postkantorenschandaal dat we vorige week bespraken. Nu eerst een korte break.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Lia, vorige week hadden we het over het postkantorenschandaal dat de Britse media vrijwel volledig beheerste. Heel in het kort, voor het geval je de aflevering van vorige week gemist hebt. Tussen 1999 en 2015 zijn er zo'n 1000 filiaalhouders van kleine postkantoren onterecht vervolgd omdat er door haperende software leek alsof er geld verdwenen was. Toen kwam er een ITV-documentaire, terwijl er wel al jaren onderzoek liep. Maar dat heeft alles een beetje op het spitsen gedreven. En zo kwamen we eigenlijk in een soort politieke en mediastorm. En Lia, we zijn nu een week verder. De storm rond dit schandaal is niet bepaald gaan liggen.
Oh nee, helemaal niet. Voortdurend zijn er ontwikkelingen. En zoals je zegt, die tv-serie heeft ontzettend veel losgemaakt. Het is nu dinsdagmiddag, hè? We nemen dit dinsdagmiddag op en ik zit met één oog te kijken naar de parlementaire enquête die gehouden wordt door een kamercommissie dus, die vanmiddag een van de bestuursleden van de Post Office, PostNL zal ik maar zeggen, op zijn Brits aan het ondervragen is, plus hoofd-CEO van Fujitsu Europa. Die verantwoordelijk is geweest voor dat foute software systeem. Het is werkelijk opmerkelijk, omdat deze twee heren net gezegd hebben, in ieder geval de baas van Fujitsu Europa heeft ook toegegeven dat zijn bedrijf vanaf eind jaren 90 wist dat de software defect was. Zegt ook nu dat het bedrijf de morele verplichting heeft de gedupeerden te compenseren. Wanneer dat gebeurt en hoeveel, zegt hij, dat is pas na deze enquête, als die afgerond is. En dat kan nog maanden, jaar zeker duren. Maar het is duidelijk, er zijn twee redenen waarom dit verhaal zo'n enorme vlucht heeft genomen. En nog steeds. Het is echt al anderhalve week sinds het uitzenden van die documentaire reeks. Ja. Of sorry, van die gedramatiseerde serie reeks. Twee redenen dus, dit verhaal, dit schandaal, vanwege die serie. En het is verkiezingsjaar.
Ja.
Ik bedoel, de politiek heeft ontzettend veel haast met het zoeken naar een oplossing. De regering wil er vanaf. Snel.
Ja. Vorige week hadden we het er nog over dat er eigenlijk niemand die verantwoordelijk was ook verantwoordelijkheid leek te pakken. Maar dan is dit toch wel een grote stap van Fujitsu.
Precies. De vraag nu is natuurlijk, wat gaat Fujitsu betalen?
Ja.
Waarschijnlijk gaat de compensatie boven de miljard liggen. Ik weet niet precies hoeveel, maar er wordt gepraat over 1,5 miljard, misschien meer. De regering, zoals je begrijpt, die is niet happig om dat te betalen. Ik bedoel, want dat betekent dat daar voor dit schandaal, waar de Britse belastingbetalers niks mee te maken hebben, zij daar wel voor opdraaien.
Ja.
Het zou mooi zijn als Fujitsu over de brug kwam en een groot aandeel daarvan op zijn rekening nam.
Ja, en een parallel hieraan eigenlijk heeft het Britse lagerhuis ook al een soort oplossing geboden.
Ja, niet voor de financiën, maar wel voor de juridische kant van de zaak. Want wat tot nu toe gebeurd is, dat honderden van die filiaalhouders, die werkten voor het postkantoor in de hele Britse regio, vooral kleine steden en de provincie, dat die filiaalhouders die beschuldigd waren, dat zij heel vaak die schuld nog steeds met zich meedragen.
Ja.
Ik bedoel, van 1000 is het oordeel van nog geen 100 nietig verklaard.
Mm-hmm.
Dus als iedereen vrijgesproken wordt, het tempo waarin dat nu gaat, dan zijn we 15 jaar verder voordat het gebeurd is. Dus dat kan niet. Dus heeft de regering bedacht, weet je wat? We dienen een nieuwe wet in. En dat is een soort van gratieverlening. Dat betekent dat alle gedupeerden een handtekening eronder kunnen zetten op een stukje papier. En dan zijn ze daarmee vrijgesproken.
Ja.
Ik weet niet of dat een goed plan is. Ik denk het eigenlijk voor niet. Het is ook omstreden. Als de regering zo de rechtspraak opzij schuift, dat heeft natuurlijk gevolgen. Je kunt wel zeggen, dit is eenmalig, maar het schept toch een precedent natuurlijk. Dus dat is een groot bezwaar. En een ander bezwaar is dat de weinige mensen die wellicht wel misbruik gemaakt hebben van dat systeem, dat zij dan ook vrijgesproken worden.
Ja, ja.
Als die mensen al bestaan, want daar kom je dus zonder rechtszaak niet achter. En een ander bezwaar is dat ik heb een paar mensen gehoord, die dus destijds schuldig bevonden zijn en daar nog steeds mee rondlopen en die zeggen, wij willen niet vrijgesproken worden door parlementariërs. Wij willen echter vrijgesproken worden.
Ja. Ja, dat
dus het is echt, allemaal, wil ik maar zeggen, veel ingewikkelder dan je denkt. Ja, het is veel ingewikkelder dan je denkt. Maar goed, de overheid heeft er haast mee. Heb ik al gezegd dat dit verkiezingsjaar is?
Jazeker, en dat blijft het nog wel even, Elie.
Tot november. Dat is nu de datum, 11 november.
Ja, tot die tijd blijven wij alle zaken verkiezingsjaar gerelateerd of niet volgen. Dankjewel voor deze week, Lia.
Tot volgende week.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.
Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.